Onze hulp is in de naam des Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij den aanvang geschonken, of bij den verdere voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader, door Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 143, het tiende en het twaalfde vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Wat er verder volgt, het tiende en het twaalfde vers van Psalm 143. Verder zal de gemeente worden voorgelezen een gedeelte uit Gods woord, wat u vindt opgetekend in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En daarvan nader het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemden in Romeinen 8, vers 1 tot en met 17, nog vooraf de 12 artikelen des geloofs.
En een ieder spreken in zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Romeinen 8 van vers 1 tot en met 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Gemeente, zoeken we samen het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, aan de avond van uw dag brengt u de gemeente opnieuw samen om uw woord te horen en uw naam aan te roepen. Gij die daar woont in de hoge hemel, maar ook bij dien die van een verbrijzelden en een verslagen geest is en die voor mijn woord beeft. Vervul onze harten met eerbied en diep ontzag. Leer ons die ware godskennis en zelfkennis en Christuskennis. Leer ons de strijd om in te gaan. De strijd tegen Satan, wereld en eigen vlees, waar we voor nodig hebben die geestelijke wapenrusting Gods, waar we ook voor nodig hebben wat uw woord zegt. En omdat de gelovende Heere zal voor u strijden en gij zult stille zijn. En ook zegt uw knecht die wetten gestreden hebben, die zullen gekroond worden. Hij mocht terugzien dat hij de goede strijd had gestreden. Vanaf dat ogenblik dat u hem te sterk werd. En dat mocht vanavond gebeuren voor een jongen of een meisje, voor een man of vrouw, dat u de sterkste en de eerste wordt in ons leven. En dat we de wapens van vijandschap inleveren. En dat het worden zal, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Er zal blijdschap zijn onder de heilige engelen in den hemel. over één zondaar die zich bekeert. Opdat we ook leren kennen de grootte van onze schuld. De diepte van onze val. En de gruwel van onze ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. En het onvermogen van de mens om zichzelf te helpen. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn, mogen we dat ook leren. Dat er een redder is. Men zal zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Erf en dadelijke zonden. Zonden van bedrijf en van nalatigheid. En gedachten, woorden en werken. Zaligmaker, die nu aan uw rechterhand is en die bidt voor zijn kerk. Mocht dat ook ervaren worden wat Paulus zegt, die ook voor ons bidt. Ook voor dit avontuur, heren, want het woord dat we hopen te brengen, dat moet geopend worden. En daar hebt u de sleutelen van. Wij weten het niet open te krijgen. Maar mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Om uit die schat van uw woord onder dit volk nieuwe en oude dingen te mogen voortbrengen. En dat we daaronder mogen buigen onder het gezag van de schrift. Dat het worden zal, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Daartoe bevelen we de jeugd. De jongens en meisjes en ook de gezinnen, ouders of echtparen die nog geen vader en moeder zijn, maar misschien mogen ze het nog worden. Als dat nog kan, wil u dat doen. En ook grootouders, alleenstaanden. We hebben allemaal hetzelfde nodig. We zijn op doorreis naar de eeuwigheid. We komen allemaal voor u te staan. Johannes zag de doden klein en groot. Staande voor God. En de boeken werden geopend. Dat zullen we niet ontkomen. Dat staat te gebeuren. En Heere, wat is dan gelukkig als een mens daarop voorbereid is. Door die bekering en dat geloof in Jezus Christus. Dat zijn dingen die u werkt. Dat kunnen we niet nadoen. En dat kunnen we ook niet overdoen. Zou u dat willen werken vanavond? En dat volk, die daar geen vreemdeling van zijn, mag het nog weer eens vernieuwd worden. Dat hebben ze ook nodig. Het kan al zo lang geleden zijn, dat het nog weer eens opleefde. En dat wilt u ook doen, spreek gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen, gij weet. O verhoogd Emmanuel, alder ongestalten, alder om en afzwerven, gij weet. Wat van uw maaksel zij te wachten. Ze zijn zo overwonnen. Door de duivel en door het vlees en door de wereld. En toch zucht het leven daaronder. Dat is de geest tegen het vlees. En het vlees tegen de geest. Het is ook niet voor niets een strijdende kerk genoemd. Help ze dan, Heere, want u hebt ze lief van eeuwigheid. En u blijft ze lief hebben. Dat zal niet veranderen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En die roepingen en genadegiften God zijn onberouwelijk. Maar ze zijn zo gelukkig. Als u de banden weer eens aanhaalt. Ach, dan zijn ze zo rijk. Dan hebben ze verwachting. Bij u. Mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel. Een heilrijk lot. Dan wordt het leven zo dat een ander het ook ziet. En dan zouden we nog jaloers op kunnen worden. Want dan kunnen ze er niet van zwijgen. Wat ze nu mogen hebben. We bevelen die niet met ons konden opkomen vanavond. Ge mocht ze gedenken. Om welke redenen ook die werken van noodzakelijkheid verrichten. Ge mocht gedenken die thuis meeluisteren. Ge mocht zijn met de zieken, verpleegden, psychisch belasten of overbelasten. Wil u ook nog wat geven, Heere? Om weer tot het normale leven terug te keren. Gehandicapten bevelen we u, ook het tehuis, deze city of dorp. En ook mocht u de leiding daarvan gedenken. We bevelen ook de ouderlingen en diakenen van deze vakante gemeente. Wil u zijn eigen herder en leraar geven. Die zegeningen moeten we van u krijgen, Heere. Denk u eraan. Dat ze herderloos zijn. En voorziet erin. Naar uw wil en welbehagen. Onverdiend. Alleen omwille. Van de grote opperherder. Een van de ouderlingen reist naar buitenland. Als u het geeft. Voor een aantal weken. Mocht u hem ook weer veilig terugbrengen. En ze verblijf daar tot een zegen doen zijn. En u mocht hem zelf ook zegenen met zijn vrouw. En gedenk wat hij achterlaat. We bevelen al uw knechten. Ook de oudere broeders. En ook die ziek zijn. Ernstig ziek. Och, Heere, geef nog een lichtpuntje. Dan is het niet erg om te sterven. Dan worden ze er beter van. Al zal het een verlies wezen voor wat hun lief en dierbaar is. En voor de gemeentes. Gedenk ook aan de studenten. U bent nog zo goed geweest. Dat nog 2 mannen konden worden toegelaten. Dat het in de toekomst blijken mag. Dat u ze gegeven hebt. Om de gemeentes te dienen en uw kerk als middel in uw hand, dat ze dan opgebouwd mogen worden door hun werk in dat allerheiligst geloof. Help ze als de studie een aanvang neemt, help ook de docenten. Doe ons allemaal leerjongens zijn van Jezus Christus. Dan gaat het altijd goed. En zoudt u ook willen gedenken aan al degenen die daar misschien in de leven mee gelopen hebben. Maar dat het niet doorgaat. U mocht ze bewaren voor opstand en moedeloosheid. U mocht ons vanavond helpen, Heere. Het woord is zo rijk, maar wij zijn zo arm. Wil u er nog wat uit geven voor onze arme zielen op reis naar de eeuwigheid? Mogen er nog een Aarons zijn en Hurs, nog medezuchters aan de troon uw genade, en dat ieder mag ontvangen een horend oor. Zal wat wezen als we in een kerk zouden slapen. Het kan een mens overkomen, maar dan missen we wat. We zouden de zaligheid erdoor kunnen missen. Wil ons ook geestelijk doen ontwaken. Betoon nog dat u die getrouwe God zijt, die nooit laat varen de werken uw handen. Dat we met blijdschap hier zouden wezen, met blijdschap de maandag in mochten gaan. Beter dan de wereld, want die kan nooit blij worden, omdat het oog niet verzadigd wordt met zien, al hebben ze nog zoveel gezien. En het oor niet met horen, maar hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Hier worden ze verzadigd met het goede van uw huis en het heilige van uw paleis. En dat in hem die boven is, maar ook nog beneden, met zijn lieve heilige geest kon het zijn in onze harten. Amen. Zingen we ter voortzetting Psalm 119, de versen 80 en 86. I zie, o Heer, dat ik uw wet bemin, uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Uw goddelijk woord is waarheid van begin, uw recht heeft nooit verandering te wachten. Wat er verder volgt, Psalm 119... de versen 80 en 86, onder het zingen wordt er gecollecteerd. Geliefde toehoorders, vorige week was het Pinksteren en het zijn in Nederland 2 dagen, zondag en maandag. En heb u ook gehoord in uw kerk het lezen of het preken van de uitstorting van de Heilige Geest? Dat is het laatste heilsfeit wat Gods kerk herdenkt, te beginnen vanaf de geboorte van de Heere Jezus Christus. Dat zogenaamde kerkelijke jaar, dat begint in de weken van Advent. En dat hebben we nu eigenlijk die achterliggende zondag weer afgesloten. Het wordt wel eens zo gezegd dat de heilsfeiten zijn de pilaren waar de kerk op rust. Pinksteren, dat betekent dat Gods kind de zekerheid ontvangt dat ze kind zijn. Als je met Gods kinderen spreekt, dan zeggen er veel: ik mis de zekerheid. En als je naar de luistert en ze mogen er wat van vertellen, dan is het heel zeldzaam dat je ze Pinksteren hoort vertellen. Dat is in Nederland, dat is in Canada en het is in Amerika en over heel de wereld. En toch, dat heilsfeit heeft dezelfde waarde als de geboorte van Christus, als de opstanding. En wat is nu het belangrijke van die zekerheid? Zouden ze dan bijvoorbeeld niet meer zo hoeven te strijden? Zouden ze dan vlugger kunnen zeggen, of beter kunnen zeggen, wie dat de Heere is? Het wacht altijd op de dadelijke bediening van de Heilige Geest, maar de beleving van dat Pinksterfeest, dat legt wel iets vast, gemeente, en dat verandert niet meer. En het heb u al horen lezen, dat is een gedeelte van onze tekst vanavond, dat die geest met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn. En als je nu zelf uw vader en moeder hebben mag, jongens en meisjes, dan zeg je: ik twijfel niet over hun liefde. Het is er altijd. Ik kan altijd thuiskomen. Soms heb ik iets niet goed gedaan, maar ik kan toch thuiskomen. Die deur is voor mij nooit dicht. Maar mijn ouders hebben me lief. Ik hoop natuurlijk niet dat het soms erop lijkt dat je niet thuis kan komen, want dan zat er wel iets niet goed wezen. Maar je begrijpt wel wat we daarmee bedoelen. Die vastheid en die zekerheid, dat je vader en moeder zijn en dat die je lief hebben. En gemeente, wat is er nu groter als dat een gevallen en een verloren mens, dat zijn we allemaal van nature, dat hij God terugkrijgt als zijn vader in Christus en God u terugkrijgt als een kind. Dat je dus met recht een kind Gods genaamd kan worden. Je zou misschien wel zeggen: daar zit ik voor in de kerk. om dat te krijgen. Daar bid ik om. Daar vraag ik om en daar zoek ik. Het zou mijn gelukkigste dag wezen als ik daar de zekerheid van hebben mocht. En gemeente, er mag niemand met minder tevreden zijn dan met dat. Niemand. Al zou je je beste positie in de wereld krijgen en al die dingen meer. U weet ook wel, dat is tijdelijk. Daar gaat niets van mee als je sterft. Dan heb je heel andere dingen nodig. Want als we sterven, dan moeten we God ontmoeten. En als we nu kind Gods worden, dan ga je dat hier meemaken. En dan krijgen we te leren dat we geen kind meer zijn. Maar dat we afscheid van hem hebben genomen. Maar dat God zelf in Christus een weg baant. Dat we weer een aangenomen kind kunnen worden. Maar dat kan niet alleen door de Heer Jezus. Want anders was nooit Pinksteren geweest. Daar is ook de Heilige Geest voor nodig. Die gaat uit van de Vader en van de Zoon. Daar zouden we vanavond met u over willen spreken. Romeinen 8. De versen 12 tot en met 17. Dan lezen we dat voor, gemeente, Romeinen 8, de versen 12 tot en met 17. Waar Gods woord al dus luidt: zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet naar het vlees, niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen Christi. Zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. De zegenrijke bediening van de Heilige Geest door Paulus de Romeinen verklaart, dat is ons thema. De zegenrijke bediening van de Heilige Geest door Paulus de Romeinen verklaart. Zien wij deze bediening ten eerste, gemeente, in de twisting des geestes. Ten tweede, in de leiding des geestes. Ten derde, in de verzegeling des geestes. En ten vierde, in de verwachting des geestes. Dus Romeinen 8, vers 12 tot en met 17. De zegenrijke bediening van de Heilige Geest door Paulus de Romeinen verklaart. Ten eerste, deze bediening zien we in de twisting des geestes. Omdat er staat in vers 12 en 13. Dan neem ik alleen maar wat uit vers 13. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Om de werkingen van ons lichaam te doden, dat is strijd. Dat is de strijd tussen vlees en geest. En dat noemen we de twisting des geestes. Want de geest geeft het nooit op. En zolang Gods kind leeft, geeft het vlees het ook niet op. Die twee, die staan tegen elkaar. De tweede gedachte, de leiding des geestes. Vers 14. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En als u thuis of als u dat in uw hand hebt, de kanttekening, dan staat er eigenlijk een woord gedreven. Dat hopen we ook wel te zien wat dat betekent. Die leiding en dat woordje want, dat wil zeggen in die strijd houdt die geest vast. Die leidt door. Die drijft door. Die laat zich door niemand van de wijs brengen, met eerbied gesproken. Ook niet door de duivel. De leiding des geestes, die, dat is een goddelijk persoon gemeente. Die is met de Vader en de Zoon. Een drie enig en een eeuwig God. En als je iemand leidt, dan moet je weten waar naartoe. Anders kun je beter niet leiden. De Heilige Geest die leidt die kerk naar het Vaderhuis en naar het Vaderhart. En hou niemand tegen. De leiding. De verzegeling des geestes. Want, vers 15. Ge hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Wat vrezen? Ja, denken. Ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Ja, de wet, hè. Ben je nooit mee klaar. Ben je nooit mee klaar. Dat is dienstbaarheid. Die geest heb je niet ontvangen. Dat is je eigen geest. Maar je hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba Vader. Hoe kan dat? Dan moet de Vader zijn kind geven. Dat heeft hij gedaan. En het evangelie leert mij dat en het geloof gelooft dat. Aanneming tot kinderen, dat is niets anders dan die volle zaligmaker ontvangen met de hand des geloofs. En daarop leunen en steunen. Dat hij het werk doet wat u moet doen. Dan vertrouwen we de Vader in zijn gift. Dan nemen we dat aan. Dan eer je ook de Vader mee. En als we het niet geloven, onteren we de Vader ermee. En leert die geest ze roepen, Abba Vader. Abba, dat is een heel teer woordje in het Syrisch. Dat betekent ook Vader. Het staat twee keer Vader. Dat is eigenlijk... Neemt de Bijbel hier de taal van een klein kind. Abba Vader. De verzegeling. En eigenlijk zouden we al moeten stoppen hier. Want het is al heel wat die drie punten. Maar er komt nog een vierde punt. Want dat hoort er ook bij gemeente. De verwachting des geestes. En indien wij kinderen zijn. Zegt Paulus. Er zijn erbij nog meer. Wat dan? En ben je ook erfgenaam. Dan krijg je nog wat achteraan. Van wat? Erfgenamen Gods. Ja, je hoort wel eens over een land. Of een huis of een beetje geld. Maar God te erven. Dat staat hier. Erfgenamen Gods. En mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijk worden. Hij zegt, hier zouden we het niet aan u zeggen dat u zo rijk bent, Romeinen, want de vervolgingen die kwamen eraan, hoor. De kerk werd alle kanten opgeslagen in die tijd. Maar hij zegt, dat is eigenlijk is dat je heerlijkheid. Dat is nu je kroon. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht en mijn genade is u genoeg als deze mensen de ogen dicht doen. Velen als martelaar zijn zo onmiddellijk in de eeuwige heerlijkheid. Deze vier gedachten maar Gods hulp. De verwachting des geestes. Dan mocht de Heer ons de leiding van zijn geest willen schenken, gemeente. Dus eerst dan de twisting des geestes. Deze Romeinenbrief is achter de handelingen gezet. Niet omdat dat chronologisch zou moeten. Dan zouden er andere brieven gestaan hebben. Maar vanwege de belangrijkheid en de dogmatische inhoud. Dat ook de inleiding zegt dat onze Heidelberger catechismus vooral op de Romeinenbrief gebaseerd is. Omdat de drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid daar zo in uitkomen. De schrijver, dat is Paulus, gemeente. Dat was een apostel van de Heere Jezus. Die is door Christus zelf gearresteerd uit de hemel vandaan. Neergevuild op de weg naar Damascus. En in de dadelijkheid onderwezen. En zodanig dat hetzelfde hoofdstuk zegt nog, hij predikte terstond Christus. Er waren 3 dagen dat hij niet zag en niet at en niet dronk. Maar de genade Gods en de Heere Jezus is zo rijkelijk zijn deel geworden. En de oefening van het geloof in zo'n ruime mate door de Heilige Geest, dat hij ineens een hoop mensen ver vooruit was. Dat kan de Heer doen. En het mooiste is, hij is er niets mee geworden. Hij zag zijn eigen als de minste. En het is die man die de Heer wil gebruiken, terwijl hij eerst de kerk verwoestte. Je zou zeggen, ja, met eerbied gesproken. Had het niet eerder moeten gebeuren? Maar wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Dat kun je niet begrijpen. Je zegt, de Heere laat de meeste hoop dingen in elkaar slaan. En dan wordt hij bekeerd. Maar dat is tot meerdere glorie Gods. En toen verloor de duivel een machtig instrument en God kreeg een machtig instrument. We hebben wel eens gelezen in Amerika, als ze achter die criminelen aanzaten van de FBI. En dan vonden ze ze uiteindelijk, soms na een paar jaar. En dan gingen ze na hoe die mensen hun altijd te slim af waren. En dan zuchtte zo'n officier, hij zegt, hadden we zulke talenten maar aan onze kant. Aan de goede kant van de wet. Maar nu zitten ze aan de verkeerde kant van de wet. Dat was ook met Paulus zo. Totdat God er een eind aan maakt. Gemeente. Dat is hem altijd het grootste wonder gebleven. Dat God op hem wilde neerzien. Dat hield hem zo klein. En dat maakte hem zo rijk en zo gelukkig. Dat begin hij. Hij twijfelde daar niet over dat dat begin uit God was. En hij heeft God hem er zoveel bij geschonken om zijn kerk te dienen. Hij kreeg zo'n diep inzicht en als je het mag zeggen, ik weet niet of ik dat zeggen mag. Het is een beetje om te illustreren wat die Romeinenbrief is. Zijn specialiteit dat is geweest de rechtvaardigheid door het geloof. Daar blonk hij in uit. En dat komt omdat hij zelf origineel een fariseer was en zijn vader was het ook. En die moeten door werken zalig worden. Daar was Paulus ook mee bezig, want hij meende goden een dienst te doen. Er is niets van terecht gekomen. En als hij nog maar een fariseer rook van de verte bij wijze van spreken, Dan wist hij al dat hij daar tegenin moest gaan. Met het evangelie. Want die mensen die lagen onder de wet. Maar Paulus onder het evangelie. Dat is een groot verschil. En nu komt er met die rechtvaardigheid. Dat heeft hij in de voorgaande hoofdstukken behandeld. Nu komt er nog een ding. En dat is dat hij gaat spreken over de verzegeling van de Heilige Geest. En dan komen er nog drie hoofdstukken over de Joden. 19 en 11. Die hebben nog met Israël van nu te maken. En dan komen er nog hoofdstukken over de heiligmaking. Dus in onze hoofdstukken gaat het, en vooral dat hoofdstuk 8, over de werking van de Heilige Geest. Want hij zegt, die is ook God. En die moeten we ook kennen. Ons tekstvers, dat is eigenlijk een samenvatting. Zo dan, nadat hij dat voorgaande gezegd heeft, dan lees ik alleen vers 11. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, Romeinen, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levendig maken door zijn geest die in u woont. Eigenlijk gaat vers 11 ook weer naar vers 17 over die erfgenaam. Hij zegt, dat zul je krijgen. Eerst naar de ziel en dan naar het lichaam. Maar daartussen plaatst hij die versen over de Heilige Geest. Zo dan, broeders. Wij zijn schuldenaars niet naar het vlees. Om naar het vlees te leven. Hij zegt, dan ga straks het graf in. En dat moet hier gedood worden. Dat vlees van de mens, dat moet gekruisigd worden. Het vlees is hier wat de mens geworden is door de diepe val. Een liefhebber van zichzelf. Een bedoeler van zichzelf. Het bedenken des vlees, zegt de Bijbel, dat is vijandschap tegen God. En op een andere plaats, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. Heb je daar last van? Gemeente, daar krijgen we last van als God ons bekeert. Want dan komt er een inwoner in u. En wie is dat? Dat is de Heilige Geest. Die woont in je lichaam als in een tempel. Heilige Geest. Die nooit geen zonde zal kunnen doen. Die geen zonde is. En die de zonde haat. Maar die toch in dat volk zal moeten zijn en zal moeten werken om de zonde eronder te krijgen. Want de zonde is wel een werkelijkheid. Wij zijn schuldenaars niet naar het vlees om naar het vlees te leven. Want hij zei, je hebt toch geleerd dat de Heer Jezus in het vlees gekomen is. En dat vlees heeft uitgetogen aan het vloekhout der schande. Ga je toch je vlees niet meer voeden? Dat is een dood geworden. Mocht u dat doen, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Ach, gemeente. Dat betekent, als er nooit geen geest bij komt, dan zullen we sterven. Eeuwig sterven. Dat vlees van een mens. Als we onbekeerd zijn. Dat moet maar gevoed worden. Wat denk je dat vandaag Nederland gedaan heeft? Die hebben er vlees gevoed. Daar zijn ze nog mee bezig achter de televisie. Kijken en gapen met die ogen. Dat is ongekend. Luister eens naar de programma's. Van de leiders. Enkele uitzonderingen daar gelaten. Vleeselijk. Een klein paradijsje proberen ze nog te beloven, ondanks de bezuinigingen. Dat is het principe. Dat is leven zonder God en zonder de Bijbel. Dan moet het hier goed zijn. Het wordt ook goed, maar voor Gods kerk anders. Niet in het vlees. En ik wil daar niet op doorgaan, want het is tenslotte geen verkiezingsbijeenkomst. Maar ik wil toch nog wel even dit kwijt. Wat ik sta te propaganderen, en dan via de media wordt dat zo snel en wijd verspreid, zou ik toch eenmaal rekenschap van moeten geven. Aan God. Want ik ben een leider of een misleider, één van de twee. Zelfs al zou ik dat onwetende doen omdat ik niet beter weet, zal ik toch ook de rekenschap moeten geven. Dat is een huiveringwekkende gedachte. Als we niet de rechte beginsels uitdragen en we hebben toch de massa in onze grip, bij wijze van spreken. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. De twisting des geestes. Wat zijn die werkingen des lichaams wel? Dat is de macht van het ongeloof. Dat is dat die mens zijn gemak en zijn genot zoekt in deze wereld, waar geen einde aan schijnt te zijn. De grenzen zijn nu zowat ongekend groot. Met allerlei uitvindingen enzovoorts. Maar de ergste uitvinding zit hier in mijn hart. Die mens die kan niet meer doen wat God wil. Die zoekt zichzelf te behagen. Onze val in het paradijs, dat is een zaak van het vlees geweest. En nu wil die mens ook zo leven zoals hij gevallen is. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven, de staat op een andere plaats. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, waar met het vlees bedrijven we de zonde. Hoe moeten we dan door de geest die werkingen des lichaams doden? De twisting des geestes. Mag ik het een beetje, hopelijk niet te plat zeggen. Dan moet u hem erbij zien te halen. En hoe wou u dat doen? Bidden. Bidden. Hem te hulp roepen. Want ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp, Heret. Die levende kerk, die zuchten onder de vlees. Wist je dat wel? Diezelfde man zegt ergens, hetgeen ik haat, dat doe ik. Kun je een beetje begrijpen, gemeente? Dat zuchtende leven van Gods kinderen. Door de geest de werkingen des lichaams dood. Niet alleen bidden, wat doet die geest nog meer? Die laat preken. Die zendt zijn knechten. Dan zegt dat kind van God, ik ga naar kerk vanavond. Misschien krijgt mijn ziel nog wat. Die zijn aan de middelen gebonden. De geest werkt middelijk. Doe maar eens een preek over de Heilige Geest. Als u wil. Misschien krijg ik dan nog wat. En ze lezen. Je kan een kind van God altijd, die zijn altijd aan het onderzoeken. Ja, ze doen er werk ook wel hoor. Ze weten wel tijd en wijze, maar als ze nu het over hebben, dan zijn ze bezig om te graven in de goudmijn van Gods woord. Dat wil de geest ook, hè? Want dat zijn zijn instrumenten, hoor. Dat zijn zijn middelen. Zelfs de gesprekken zijn daarvoor nodig. En als je huisbezoek krijgt, die zijn ook gestuurd door de Heilige Geest. Die komen praten over de dingen van Gods koninkrijk. Die komen een beetje kijken in je ziel. Maar Gods hulp. De twisting des geestes. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. En om daar niet te lang bij te blijven. De geest. Mag ik het weer wat oneerbiedig zeggen? Die haalt Christus erbij. En die laat ze de Heere Jezus zien in het geloof. Wat het hem gekost heeft. Om voor de zonde te lijden en te sterven. Zou ik dan mijn vlees voeden? Weg. Weg vlees. Weg. Zou ik niet haten die u haten? Dat doet de geest. Och, dan heb ik nog maar heel weinig gezegd. Er zijn nog meer over te zeggen zijn. Twisting des geestes. Tweede gedachte, de leiding des geestes. Daar zijn we eigenlijk al ingekomen. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Een gemeente. Wat is dat mooi uitgedrukt in onze Nederlandse Bijbel. Dat die geest een leidsman is. U zou uzelf niet toevertrouwen aan een leidsman die de weg niet wist. Dan zeg je, nee, dan kan ik beter niet achter u aanlopen. Want dan kom ik nooit goed terecht. Maar u weet met eerbied gesproken waar de Heilige Geest weet waar de kerk naartoe moet. O gemeente, die is net zo in arbeid als de Vader en als de Zoon, om er niet eentje van te verliezen. Kon ik je dat vanavond laten zien? Die liefde van de Heilige Geest tot al Gods kinderen. Kon ik je dat laten zien? Maar daar spreekt de Bijbel over. Een drie-enige God is altijd werkzaam gemeend om de kerk thuis te krijgen. Om ze voor afval en verval te bewaren. Nee. Dus hier staat zovelen. Als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dat betekent, dat zijn nu mensen die willen ook God bedoelen. Die willen God lief hebben boven alles. Wil je het ook? En de naaste als zichzelf. Dat zijn mensen die hebben in de leven leren zeggen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat zeg je zelf niet hoor. Daar kom je nooit aan toe. Dat is een werk van God de Heilige Geest. Dat hoort bij de waarachtige bekering. Zovelen. Als er door de geest Gods geleid worden. En gemeente, hij leidt ze met de Bijbel. Hij leidt ze met en door de Heilige Schrift. Dat kun je toch wel begrijpen. Dat is de reisgids van Gods kerk. Hij leidt ze ook in de ambtelijke weg. Daar zeiden we net al wat van. Die zijn kinderen Gods. Die leiding. En om meer van die leiding te zeggen, want om dus te weten wat er nu is, een kind Gods, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. En daar was Paulus altijd zo beducht op. Als hij bijvoorbeeld zegt op een andere plaats, o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Hij zegt, jullie zijn niet meer wat je waren. Jullie zijn niet meer als toen ik bij je was. Er is wat veranderd. Wie heeft u betoverd? Hij zegt, waarom ben je nu toch weer bezig in dat werkverbond? Waarom leun je, steun je nu niet op dat genadeverbond? Wat moet dat geweest zijn om die man in je midden te krijgen? Augustinus, die leefde wel een 300 jaar later dan Paulus. Die had een oneigenlijke wens. Weet je wat dat was, gemeente? Hij wist ook wel dat dat niet kon. En het was zelfs ook zo'n machtig leraar. Hij zei, ik zou Paulus zo graag horen preken. Dan zeiden ze, Augustinus, waarom? Hij zegt, die moet zo vol geweest zijn van de liefde van zijn meester. En daarom, gemeente, omdat Christus in het evangelie Paulus geleerd en geschonken is, nog maar de kleinste afwijking naar de wet, vloog hij overeind. Want hij zag dat allemaal als aanvallen op dat. Hij zegt, heeft hij dan te vergeefs geleden? Hij voedde de gemeente zo op in die leer van vrije genade. Ge hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar ge hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. En dan wil ik maar Gods hulp iets zeggen van mijn derde gedachte. Maar dat is altijd een heel punt hoor. De verzegeling des geestes. Maar gemeente, dan willen we het zo u trachten duidelijk te maken. De status gehebt ontvangen, de geest der aanneming tot kinderen door welke wij roepen Abba Vader. Hier wijst Paulus op het feit van Pinksteren. En daar moeten we het feit van hemelvaart ten nauwste aan verbinden. Want wat gebeurt er met de hemelvaart? Jongens en meisjes. Dat is 10 dagen voor Pinksteren. Dan komt de Heere Jezus in de hemel. Mag hij daar komen? U zegt, dat heb ik nog nooit horen vragen. Dan hoor je het vanavond. Mag hij daar komen? Ja. Zou dat niet mogen dan? Dat had niet gemogen als hij niet volbracht had het werk wat God hem gegeven had om te doen. En dat was dat hij mens zou worden en dat hij zou lijden en sterven aan het kruis en ten derde dagen wederop staan. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. Die is getrouw geweest in de uitvoering van zijn middelaarswerk. Nog een vraag. Komt de Heere Jezus met lege handen in de hemel? Wel, je zegt, hij komt met doorboorde handen, maar dat vraag ik niet. Maar wat zou er dan in zijn handen liggen? Zijn hele kerk. Medegezet in de hemel in Christus Jezus. Efeze 1. En die kerk komt nu in Christus voor de Vader. Daar is al Gods volk in de aanwezigheid van de Heer Jezus aan de rechterhand Gods. En op grond hiervan gaat de Heilige Geest naar de aarde, wordt uitgestort op deze aarde, op alle vlees. Maar is ontvangen op de Pinksterdag in dat gezelschap van 120 personen in der hart. Gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, omdat de Vader de Zoon heeft aangenomen. En u op Pinksteren de kerk leren mag dat op grond daarvan de Vader hun aanneemt als kind. Daar wordt het Pinkster voor om hun dat bekend te maken, om hun dat te verzegelen. Zeggen ze met het meest tedere hart als antwoord op die Pinkstergeest en als vrucht van die Pinkstergeest, Abba Vader. Want nu weten ze door de aanwezigheid van Christus aan de rechterhand Gods dat ze kind zijn. De Vader heeft hun in Christus aangenomen. En die zendt zelf met Christus de Heilige Geest om hen dat te verzekeren en te verzegelen. De verzegeling. Dus nooit los te maken van het volbrachte werk van Christus. Maar ook nooit los te maken van de liefde des Vaders. Want mensen, zolang als de Heere Jezus niet aan de rechterhand des Vaders is, kan de Vader nog geen Vader zijn voor die kinderen. Hij is het wel, maar ze hebben nog niet de wetenschap ervan. En u wil ook de Vader dat ze dat zullen weten met zekerheid, opdat ze ook hem als Vader zullen kennen. Daarom Pinksteren. Dat geeft de glans op een drie-enige God. Dat is in het kort gezegd. De verzegeling. En nu zei ik die vierde gedachte. En, hij stopt ook niet hoor, hij gaat nog door. En indien wij kinderen zijn, en dat is toch zo even groot. Ach gemeente, daar zijn geen woorden voor. Kinderen. Dan heb je een vader in de hemel. En Jeruzalem, de welke is ons aller moeder, dan heb je ook een moeder, dat is de kerk. Galaten 4. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Want wat wil nu die vader en wat wil Christus? Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En lees eens Johannes 14. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal ik plaats bereiden, dan zal ik weder tot u komen en zal u tot mij nemen. Ach gemeente, in de hemel zal geen rust zijn totdat de laatste van Gods kinderen binnenkomt. En daar gaat Paulus ook nog op wijzen. Hij zegt, je bent ook erfgenaam. De verwachting des geestes, door die geest. Erfgenamen Gods. En mede erfgenamen Christi, want hij zei, die kreeg de hemel ook terug. Zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijken. Want ja, hij zegt, er zit wel wat aan vast hoor. Je zal door zijn voetstappen heen moeten gaan. Eén plant met hem. Je zal geen twee hemels krijgen. Maar hij zegt, die verwachting die ligt in hem. En daar komt de Heilige Geest ons ook van verzekeren. Abraham verwachtte die stad welks kunstenaar en bouwmeester God is. Ach, gemeente. Als het zo, want ik zeg, Pinksteren geeft de zekerheid. Als het zo in ons hart ligt, he. Dan ben je vreemdeling hier beneden. Dan werk je zeker niet keihard. Keihard, maar je hebt een roeping. En dan probeer je nog winst te maken ook voor je bedrijf. En je zorgt goed voor je mensen die bij je in dienst zijn. En toch mensen, als je de deur van je kantoor dicht doet, ben je er ook weer los van. Ja, Heer. Dat is maar een voertuig om tot leven te komen. Ik heb een heel andere erfenis te wachten. Mens, wat zijn de gemeentes van het Nieuwe Testament rijk geweest, hè? En ze waren arm, hoor. We hebben nog de correspondentie vanuit de 1500, dat is gepubliceerd door de Marnix Stichting, zijn drie delen. En dan vraagt een leraar van Antwerpen aan een gemeente van Leiden of er een boot met graan naar Antwerpen kan komen, want ze hadden zo'n honger. Dat lees je ook in het Nieuwe Testament. Door die lieve geest hebben ze elkaar tot de hand en voet mogen zijn. Konden ze in het materiële veel voor elkaar missen, want ze hadden een schat bovenin. Daarom lees je ook in Handelingen 2 dat ze het allemaal opdeelden naar elkaar. In het kort heb ik nu gezegd, gemeente. De twisting des geestes, de leiding, de verzegeling en de verwachting zingen we nu op Psalm 25 vers 6. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. Wat er verder volgt. 25 vers 6. Gemeente, we leven in een tijd dat het lichaam van de mens veel betekenend is. Ik zie dat in allerlei reclamemiddelen, dat de entourage en het uitgedost zijn of juist bijna geen kleding de lichaam van de mens verheerlijkt. En dan weet ik nog niet wat er allemaal op televisie en internet en al die dingen ook getoond wordt. We hebben wel eens gezegd in Amerika, als het ging over de kleding, ook de kleding van de vrouw, altijd ook getracht te waarschuwen dat ze niet in mannenkleding zich vertonen. Want, zeiden we dan, that is exposing too much. Dat laat te veel vormen van het lichaam zien. En daar gaat het nou net de wereld om. En dat niet, die daar niet aan mee kan doen en ook niet aan durft te doen, die staat daar vlug aan de buitenkant. Nu noem ik maar iets. Nu kun je ook je lichaam verheerlijken al zou je in het zwart gaan. En ik zeg niet dat dat verkeerd is om in het zwart te gaan, maar ook dan is die zonde in ons lichaam zo aanwezig. Zijn er nu mensen in ons midden, of luisteren ze met ons mee, die wat kennen van die strijd tussen vlees en geest? Daar heb ik een vraag. Wanneer is dat begonnen? Kijk, misschien een tijd in je leven dat je maar toegaf aan dat lichaam en maar zoveel mogelijk deed met dat lichaam. Is je dat tot zonde geworden? Kun je niet meer overdoen, hè? Het ligt er. Maar je kan het wel beleiden. Dat hoort al bij die werkingen des lichaams doden. Dat zijn al de twistingen des geestes. Bekennen aan u. O Heere, mijn zonde. Wat is die zonde van David geweest met Batseba? Dat was op het terrein van het lichaam. He. Dat kun je wel begrijpen. En hoort hem eens klagen in Psalm 51. Dat zijn de twistingen des geestes. O mensen. Nederland zinkt weg in zedeloosheid. Want ik hoor bijna niemand dat het samenwonen goddeloos is. Dat hebben ze niet in de programma staan. Dat het huwelijk tussen mannen en vrouwen toegestaan is. Waar Nederland zogenaamd de leidingen heeft genomen op de wereld. Het lijkt allemaal al een beetje achter ons. Daar moet je niet meer overkomen. Maar och mensen. Als God die rekening ons straks zal presenteren, dan zal het niet meevallen. Want dat zijn juist de openingen naar de zonde. Mensen die samenwonen, zonder wettige verbintenis, leven in een constante vorm van hoerderij. En nu weet je zelf wel hoe dat ingeburgerd is. Als je formulier in moet vullen, dat is gewoon legaal. Doe je dat zeer? Kennen we iets van die strijd tussen vlees en geest? En zijn er mensen die geen baas kunnen over de lichaam? En dat zeg je niet in de krant. Maar dat je die strijd zo gewaar wordt. He. U hebt geen kracht tegen die grote menigte. Maar door de Heilige Geest wel. Dan moet je maar vragen of die Heilige Geest je het lijden van Christus laat zien wat het hem gekost heeft. Om voor de zonde te lijden en te sterven. O, indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood zo zult geleven. Maar als het andersom is zullen we sterven. En dan zeg ik je vanavond mensen. Als we nu altijd maar toegeven aan dat vlees. En daar zal onze overheid toch ook de mensheid op moeten wijzen. Al is de overheid geen kerk, dat weet ik wel. En wij zullen als kerk daarop moeten wijzen. Als we die remmen loslaten, dan wacht je een eeuwige ondergang. En een ontzaggelijke, ondraaglijke smart in ons lichaam. Dat staat ook in de Bijbel. Deze zullen gaan in de eeuwige pijn. En u dat volk, die in Christus die werkingen des vleesjes mogen doden, die hebben niet aan de eigen te danken. Die hebben maar op één punt de ogen te richten in heel de leven. En wat zou dat voor punt wezen? Dat is Golgotha. En daar wijs ik je vanavond allemaal naartoe. Daar ligt de oplossing. Voor iemand die zijn eigen geen baas kan. Daar ligt de oplossing voor een arme zondaar. Daar heeft Christus, weet je wat er staat, zijn vlees uitgetogen aan het vloekhout der schande. Dat doodt de zonde, niet de zondaar, maar dat doodt de zonde. En dat geeft leven aan een arme zondaar. Ach, hij zegt Romeinen, ik weet ook wel hoe zwak je bent. Hij zegt, ik ben ook zwak. Hetgeen ik haat, dat doe ik. Maar die Paulus, weet je wat hij altijd zei? Ik heb niet anders voorgenomen om door u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daarom wilde Augustinus hem zo graag horen preken. Nee. Want die man, dat was Christus van begin tot het einde toe. Weet je waarom? Omdat hij eruit leefde. Hij leefde eruit. En gemeente, Gods kind zal nooit alles kunnen zeggen wat ze van binnen meemaken met haar eigen. En dat hoeft ook niet. Dat moest alleen maar de Heere beleiden. Maar ze komen nog wel eens op dat plekje van schuld. He. En dan heb ik nog maar een paar dingetjes aangewezen van de wereld. He. Zal ik je nog wat zeggen? Dat kind van God kan daar niet boven komen. No. Die zien de eigen niet beter hoor. Maar die zeggen wat u uitleeft dat heb ik hier van binnen. Dat is mijn strijd. En die zeggen, u mocht er wel mee breken, want u kan ook nog bekeerd worden. Zo moet je maar voor je land bidden, of God ons nog eens een beurt wil geven. En nog opnieuw een reformatie mag plaatsvinden. Want als dat niet gebeurt, mensen, dan zeg ik uw oordeel, heren, kan niet dan vreselijk wezen. En nog één ding. We hebben gezegd, de heilsfeit. Kerst, de omwandeling. De lijdensweken, het is zo nuttig om dat ook geestelijk te mogen volgen. Zou de Heere eerste en tweede klas christenen hebben? Nee, mensen. Dood is dood en levend is levend. Maar weet je wat er staat in de Bijbel? Was dan op in de kennisneming en de genade van de Heere Jezus Christus. En u kunt wel begrijpen vanavond. Tussen dat kind van Bethlehem en deze tekst ligt heel wat in. En u wist gelukkig dat we dat stapje voor stapje mee mogen maken. Daarom komt dat kerkelijke jaar ook elk jaar terug. Want de Heilige Geest die werkt ook zo ordelijk. En lieve toehoorders, als het Pinksteren wordt, dan is de kennis van een drie-enige God hun deel. En dan verlangen ze. Dan zeggen ze, Heere, wat zal dat wezen? Als ik straks u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor eeuwig mag eren, want het zijn erfgenamen Gods. De kennis Gods zal de harten naar zinnen vervullen in Christus Jezus. Amen. Heere, u gaf nog hulp. U hebt dat al zo vaak gedaan. En dat blijft altijd nodig. Hij schenkt mij hulp. En hij redt mij keer op keer. Mogen we het allemaal leren. Help ons weer in die nieuwe week. Het is elke dag maar omkomen met onszelf. Maar leven in hem. Ach, in de gave van uw lieve zoon. Heb u alles gegeven wat u had. En dat aan schuldig verloren mens. Dat we er ons voordeel mee mogen doen. Neem gij dan intrek Ach, Heere Jezus, in onze harten en levens, en ook in deze gemeente. Help in ieder. Help de kerkeraad om voor de leden te zorgen. En wil u voor ons allemaal zorgen. Gedenk ook de jeugd als er nog examens komen. Of als ze op uitslag wachten, mag nog meevallen. Geef ze ook een plekje in deze maatschappij. In de tijd waarin we leven, laat ze zich nooit schamen voor uw leer. Maar geef ze een vrijmoedige geest. En mocht u ze nog gedenken, iedereen het zijne, om Jezus wil. Amen. Zingen we de slotzang. Psalm 16. En dan denkt u maar aan die erfenis. Psalm 16, vers 3. En 6. Getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijn bekers wezen. En Gij maakt hier lang mijn levenspad bekend, wat er verder volgt. ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.